Goedemorgen, broeders en zusters van onze Heere Jezus Christus. Fijn dat jullie toch in grote getale hier in de Stadskerk de Wijngaard zijn gekomen om te luisteren, te aanbidden, samen te zijn. Ook de mensen die nu thuis voor de televisie zitten of voor het schermpje zitten, hoop ik ook dat jullie je ook verbonden voelen met ons. En dat er week na week steeds meer mensen in deze zaal kunnen komen, want er kunnen best nog wel wat bij met gepaste afstand. Dus fijn dat we hier mogen zijn. En ik hoop ook dat ik het thema van nederlaag tot overwinning, wat het past in het thema over vereenvoudig je leven, iets mag vertellen. En dat thema gaat met name over geld. Nu is geld nog niet direct het mooiste onderwerp om in een dienst over te spreken. Maar ja, het thema geeft het aan, dus ik zal een paar dingen daarover zeggen, over geld. En het gaat over met name dan balans van geld. Hoe vind je evenwicht tussen datgene wat je ontvangt en wat je uitgeeft? En je moet natuurlijk zorgen dat je minder uitgeeft dan je ontvangt. Want als je dat niet doet, dan gaat dat natuurlijk op den duur, kom je in een schuld en dan gaat dat niet goed. En in de kringen is ook een onderwerp geschreven over dit thema. En daar wordt gehanteerd als stelling de 10-10-80 regel. Dus van dat 100% wat je krijgt, ga je 10% apart leggen voor geld, voor God en voor goede doelen, kerk en noem maar op. 10% probeer je te sparen voor, ja, als er een keer iets kapot gaat in het huis, een wasmachine of een droger of iets anders. En die andere 80% ga je voor leven. Dat is een beetje. En daar ga je maar in de kringen met elkaar over praten. Dat is, vind ik, best wel een ingewikkeld thema om daar heel lang over stil te staan in deze dienst. Gelukkig zijn er ook een aantal leeravonden georganiseerd door Klaas Zijlstra en Mathéa Pap om daarover onderwijs te krijgen. Die cursus die heet Leven in Financiële Vrijheid. En toen ik Klaas Zijlstra deze week sprak, toen zei hij, Arjen, ik zei, hoeveel mensen heb je al op je cursuslijst staan? Hij zegt, nul. Dus nog niemand heeft zich opgegeven. Nou, ik denk dat is een goed teken. Dan leeft iedereen van jullie in financiële vrijheid. En gaat het allemaal prima financieel. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dat alles in balans is, dus helemaal goed. Maar weet je, de Bijbel zegt best wel heel veel over geld. Op allerlei plaatsen in het Oude Testament, in het Nieuwe Testament, gaat heel veel over geld. En er wordt niet zo vaak over gesproken, maar het is toch wel een heel belangrijk onderwerp. Een heel lang verhaal kort maken. De Bijbel zegt heel eenvoudig, geef de tienden van wat je hebt. Dus het netto inkomen wat je hebt per maand, 10% ervan, dat geef je aan de Heer. Dat is het principe uit het Oude Testament. En dat wordt ook doorgezet in het Nieuwe Testament. Binnen Stadskerk de Wijngaard hebben we dat nog wat simpeler gemaakt. We hebben gevraagd van de mensen die lid worden van deze kerk om 5% van je inkomen te geven aan deze kerk. En van die 5% betalen wij alles wat hier gebeurt. De zaal, het onderhoud, de predikant en noem het allemaal maar op. En dat hebben we ook echt wel nodig. Dus we hopen ook dat u, als u lid bent van deze kerk, dat ook allemaal gaat doen. Maar goed, ik ga niet alleen over geld praten, we gaan ook wat lezen. Ik begin met lezen uit de Bijbel, uit 2 Korinthe 9, vanaf vers 7. En daar staat, laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Hier ligt volgens mij een sleutel, principe, hoe je om moet gaan. De Heer vraagt, als je wat geeft, doe het dan met een blijmoedig hart. Dus doe het niet uit dwang, of omdat het moet, maar doe het vooral omdat het je God er blij mee maakt. Er staat, God heeft de blijmoedige gever lief. Dus als je op het eind van de maand van de bank je verzamelstaat van al je overzichten krijgt, dan blaad je het nog eens doorheen. En elke keer als er een afschrijving naar de kerk is, dan mag je blij worden. Dan denk je, wauw, wat goed dat ik dat weer even heb gegeven. Daar word ik blij van. En er wordt niet alleen jezelf blij van als je dat doet, want ik ben blij dat ik wat kon geven. Maar de God, de Vader in de hemel, die wordt er ook blij van. Dat jij wat over hebt van iets wat je hebt en je geeft het aan hem. En de derde die er blij van wordt, is de boekhouder van Stadskerk de Weygaard, Johannes. Die heeft het ook altijd mooi. Dus alleen maar blije mensen. En als je dat doet, we hebben dat gelezen, dan kan ook God je overstelpen met gaven, zodat je altijd in alle opzichten nog ruim voldoende hebt. Ik heb het opzet vers 6 niet gelezen, dat is een beetje een negatief vers. Die staat, wie karig zaait, die zal karig oogsten. Dus er ligt wel een verband in de Bijbel tussen het geven van iets wat je hebt en het terug ontvangen van God. Ik ga er niet te veel over mijn eigen leven praten, maar ik heb ervaren dat als je ruimschoots aan God geeft, hij geeft je terug. Niet alleen dit met geld, maar ook met dingen. En dat is toch wel een heel bijzonder principe wat we mogen leren vanuit de Bijbel. Maar er zijn buiten het geven van geld ook andere dingen en manieren om te geven. Je kunt ook tijd geven. Je kunt je talenten inzetten in deze gemeente. Het kan allemaal. En toen ik met de voorbereiding bezig was, heb ik voor mezelf nog eens even de gelijkenis van de talenten gelezen in Matteüs 25. Die ga ik nu niet doen, dat gaat te ver. Maar daar gaat het over dat er een heer, een rijke heer, zijn bezit verdeelt. En één krijgt 5 talenten, één krijgt 3 talenten en één krijgt 1. En hij zegt daarbij, ga ermee aan de gang en ik ga weg en ik kom alweer terug. En de mannen gaan er hard mee aan het werk. En die 5 talenten heeft, die gaat er hard mee aan de gang en die verdient 5 terug. En die van 3, die 3. Maar die jongen die het 1 had gekregen, denkt, ja, maar 1 talentje, wat moet ik met 1 talent nou? Weet je wat, ik begraaf het, ik zet het in een doek. En als mijn heer terugkomt, dan geef ik hem weer terug. Ik zeg, alsjeblieft, hier heb je talent weer terug. We weten hoe de gelijkenis afloopt. Toen die eerste jongens kwamen met 5 talenten, had hij er 5 bij verdiend. Ik heb mijn best voor u gedaan. En die met 3, die zei, ik heb er voor u 3 bij verdiend. En diegene die 1 talent had gekregen, die zei, ja, ik weet, u bent een hele strenge heer. Ik heb er maar niks mee gedaan, ik heb er niet aan gewonnen, ik heb er niet aan verloren. Hier is het spul weer terug. En die werd afgewezen. Dus er is wel duidelijk een verband tussen talent, wat echt geld is. In de Bijbel is een talent echt geld. Er wordt in de Bijbel gesproken over een talent goud of een talent zilver. Ik heb dat even uit zitten zoeken, wat is nou een talent? En dat is toch wel 43,2 kilo. Dus als je over een talent goud spreekt, is 43,2 kilo goud. Dat is nogal wat. Toen ik daaraan dacht, dacht ik ook, de kandela, de menorah, is vroeger gemaakt in de tabernakel van 1 talent goud. Dus hij woog dus 43 kilo. Hij is gemaakt van 1 kilo, 43 kilo goud, 1 talent. Maar er zit een dubbeling in. Talent is dus geld en bezit. Maar talent is ook dat wat jij van nature hebt. Je natuurlijke begaafdheid. En als je daarover nadenkt, is er heel veel mensen die hebben natuurlijke begaafdheid. Ik ben echt jaloers. Ik zat daar en ik zag deze familie Kramer zingen. En Marijke, geloof ik, heet jij, maar ik weet niet meer precies, zag ik zingen. En dat vond ik zo mooi. En dan ben ik, nee, ik ben niet jaloers natuurlijk, maar dan denk ik, wauw, ik wou dat ik zo mooi kon zingen. Maar ik kan dat niet. Ik heb niet die stem daarvoor. Nou, ik doe weer wat anders. En zo hebben we allemaal een talent van de Heere gekregen om te gebruiken. En dat talent wat je hebt, stop je niet in de grond, net als die man uit Matteüs 25. Ook al heb je maar 1, ook al heb je maar een half talent, ook al heb je maar een 10e talentje ergens voor, dat zet je in voor je meester. Misschien heb je ooit een talententest gedaan, of je, ja, wat, ik weet niet wat voor talent ik heb. Ga dan met mensen in gesprek en dan komt het wel eruit wat je hebt. Misschien zie je wel eens een Holland Got Talent, dat is dan vaak ervoor, dat zijn mensen die heel getalenteerd zijn om mooi te zingen of een leuk kunstje te doen. Maar goed, we gaan het wat breder trekken, want ik wil nog een ander gedeelte van de Bijbel met jullie bespreken. En dat is Romeinen 12. Daar gaat het ook over dezezelfde dingen. Ik ga lezen Romeinen 12 vanaf vers 1. En boven dat stukje staat leven volgens de wil van God. In een andere Bijbel staat principes voor het christelijke leven. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u, uzelf als een levend en heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is uw ware eredienst. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u, allen, dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Net zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zullen we samen één lichaam in Christus zijn. En zo zullen we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkanders lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft om te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat met volle inzet doen. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Hebt elkaar lief, met de innige liefde van broeders en zusters. En acht de ander hoger dan uzelf. En laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dient de Heere. Tot zover Romeinen 12. Vanuit dit stukje, ik ben me gestopt met lezen, maar dat gaat nog verder, kun je een heleboel principes naar voren halen. En vanmorgen heb ik gekozen uit het eerste stukje om 7 belangrijke principes naar voren te halen die ik jullie geef ter overdenking. En ik hoop dat je daar wat mee kunt en wat je aan hebt. 7 principes. Het eerste is, wees een levend offer. We hebben dat gelezen in het eerste gedeelte. Ik vraag uzelf om uzelf als levend en heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Ik vond het prachtig, René en Anneke, dat jullie dat prachtige lied hebben gezongen, als eerste lied, dat we als levend offer voor uw aangezicht komen. En dat is het principe, lieve mensen. Als ik hier sta, sta ik hier als een levend offer, als een getuige van de Heer Jezus Christus in zijn dienst. En als ik hier sta te spreken, sta ik niet voor mezelf te preken. Ik wil staan in de autoriteit en de kracht van Jezus Christus. Omdat ik weet dat Hij me gekocht heeft en betaald heeft. Omdat ik weet en geloof dat ik met mijn dingen die ik heb, mijn talenten of dingen, met alle gebreken die ik ook heb, in dienst wil staan als een levend offer voor mijn heiland. Dat is mijn redelijke eredienst. Stel. Wij spreken vaak in de kerk over, dit is dan de eredienst. Natuurlijk is dat ook de eredienst om God te eren. Maar het is jouw en mijn eredienst om dat wat jij hebt van God gekregen in zijn dienst te stellen. Dat is jouw eredienst. En er zijn mensen die zeggen, ja, ik kan niks. Ik geloof dat iedereen wel wat kan. Want ik weet ook heel veel oudere mensen van deze gemeente, die zijn oud. Maar wat ze wel kunnen is hun handen vouwen en bidden om een zegen voor deze gemeente. Dat kan altijd. Ook al kun je verder niet zoveel meer lichamelijk, dat kun je altijd. Dus altijd is er iets te doen in het koninkrijk van God. Het tweede principe wat ik wil geven is, wees niet wereldgelijkvormig. Je bent veranderd in je denken. Er zit verschil tussen een christen en een niet-christen. Dat zie je niet als je op de Nieuwstad loopt. Daar zijn alle mensen ongeveer hetzelfde. De een is wat mooier, de ander wat lelijker. Maar je ziet niet het verschil. En toch is er een wezenlijk verschil. Een christen is een mens van vlees en bloed die iets heeft meegemaakt. Die heeft op enig moment in zijn leven een aanraking met God gehad, of hij voelt zich geroepen om God te dienen, of God heeft tot hem gesproken, of er is iets gebeurd in zijn leven waarbij je op zoek bent naar houvast en hoe moet ik verder. Zelf ook meegemaakt. Daar ga ik niet over vertellen, maar het is wel gebeurd. En dan komt het, de verandering komt er in je denken. Je ontdekt dat je een zondaar bent. Je ontdekt dat je verloren bent. Je ontdekt dat je nooit God rechtvaardigheid kunt bieden omdat je allemaal goede dingen hebt gedaan. Je ontdekt dat je iemand nodig hebt. En dan kom je tot ontdekking, ik heb de Heer Jezus nodig. Ik heb iemand die voor mijn schuld wil betalen. En dan ontdek je dat het Lam van God, waar we over gezongen hebben vanmorgen, is neergedaald uit de hemel, is mens geworden op deze aarde. Heeft zich vernederd, heeft zijn kruis gedragen en heeft de schuld voor jou en voor mij op zich genomen. Als je daarvan doordrongen bent, als je dat beseft, dan leef je niet meer in een nederlaag, maar dan ga je in de overwinning staan. Dan zeg je, ik wil met Christus overwinnen. En dan beleid je je zonden en dan heb je berouw gekregen en dan is het logische gestalte erop dat je je laat dopen. Dat je openlijk getuigt voor God en zijn gemeente. Ik wil veranderd worden. Ik wil een nieuw leven beginnen. En dan ga je het watergraf in en laat je je dopen. 23 september deze week is er een voorlichtingsavond voor mensen die zich willen laten dopen. Er zijn al heel wat gekomen. Maar als je nu voelt, af voor de camera, af hier, dat de Heer tot je spreekt, schroom niet. Maak een afspraak met Richard, sluit je aan. Op 23 september hoor je meer. En op 4 oktober, op Israëlzondag, mag je dan hier gedoopt worden. Opnieuw geboren worden, een nieuw leven beginnen. De twijfel, de onzekerheid die je misschien hebt, verandert in zekerheid en houvast. En fundament krijg je in je leven. En dat is bijzonder. Je mag uitzien naar het eeuwige leven bij de Heer, dat er een huis voor jou gemaakt is, met vele woningen waar plaats ook voor jou bereid is. Omdat je, niet omdat je zo best bent, maar omdat je gelooft in de Zoon van God. Efeze 4 leert het anders, maar gij geheel anders. Gij hebt Christus Jezus leren kennen. Het derde principe. Wees samen een lichaam van Christus. Ik heb dat gelezen over het voorbeeld wat Paulus noemt. Hij noemt het lichaam. En we hebben allemaal een lichaam en we beseffen dat het lichaam allemaal verschillende onderdelen heeft. Het oog en nou ja, noem ze allemaal maar op. En dat hele ding, al die functies, dat werkt samen tot één lichaam. Ik ben één lichaam. En juist als er wat in dat lichaam wat ontbreekt, of je hebt iets niet, of je hebt ergens gebrek aan, dan besef je me al te goed hoe lastig dat is. Veel mensen zijn niet gewend met ziekte, maar als je dat hebt en je bent ziek en je hebt wat, dat is toch wel lastig. Dan functioneert dat lichaam niet zoals het moet horen. En dat voorbeeld gebruikt Paulus ook voor ons als gemeente, dat we als gemeente één lichaam zijn. We horen dus bij elkaar. En dat mooie van dat lichaam is, we zijn allemaal verschillend. Nou, de kunst is dan als gemeenteleiding om al die verschillen bij elkaar te laten werken tot één groot geheel. En dat is de uitdaging. Maar we hebben een aantal dingen gelezen. Als je kunt profiteren, als je gaven hebt, gebruik die gaven. Er zijn mensen die hebben de gaven om bijstand te verlenen, om naast mensen te staan. Denk maar, en we zoeken daar ook naar van mensen die de herders willen zijn van deze gemeente. Die naar op zoek willen gaan om mensen te helpen en te troosten. Of mensen in het pastoraat of het diaconaat. Er wordt gewezen over mensen die kunnen onderwijzen, kunnen leren. Alsjeblieft, als je dat talent hebt, doe dat en gebruik dat. Er zijn mensen die kunnen een geweldige ander bemoedigen en troosten. En helpen op de weg die ze gaan. Doe dat vooral. Er wordt gesproken over het talent van het weggeven. Dus als je iets bezit, geef het weg. En doe dat. En iemand die leiding geeft, staat er uitdrukkelijk bij. Doe dat met volle inzet. Dat is wat de Bijbel van ons vraagt. En als ik kijk naar Stadskerk de Wijngaard, dan zie ik hier heel veel mensen actief zijn. Die hun talent inzetten. Ik heb een paar opgenoemd. Ik zie de kinderleiding, zijn druk bezig, boven. De tienderleiding. Mensen die kringleiders zijn. We hebben taakgroepleiders. We hebben een muziekteam die daaraan hier op de zondag muziek maakt. We hebben mensen die de beamers verzorgen, het geluid verzorgen. Het moet allemaal gebeuren. We hebben mensen die bezig zijn met communicatie en het e-nieuws fabriceren elke week maar weer. Het moet wel gebeuren. Mensen die van de BHV, de tuin wordt onderhouden. Lieve mensen, het is zo ontzettend bijzonder dat het allemaal samenwerkt. En ik ben er zo dankbaar voor. Waar ik ook heel dankbaar voor ben, is dat we binnen deze kerk, misschien weet je het niet, maar een oud-ijzerteam hebben. Nu, welke kerk heeft nou een oud-ijzerteam? Nou, Stadskerk de Wijngaard heeft er een. En die verzamelt oud ijzer en die sloopt dingen en die verkoopt dingen en die zorgt dat er weer geld binnenkomt en geeft dat weer een goede doelen. Dat is toch geweldig? Zo dienen we elkaar. We zijn er voor elkaar. Ten slotte gaat het nog over de gave van barmhartigheid. En als je die hebt, en die zijn mensen die hebben dat, doe dat dan met een blijmoedig hart. En zo willen we met elkaar Stadskerk de Wijngaard zijn, hier het verschil maken in de stad Leeuwarden. Vierde principe. Wees oprecht in de liefde. Weet je, dat is ook zoiets. In deze tijd worden we overspoeld met nieuws en feiten en niet-feiten. En je kunt soms niet het onderscheid meer maken wat is nu echt en wat is niet echt. Ik heb er ook zelf last van. Wat is echt en wat is niet echt? Maar wat ik belangrijk vind als je in de liefde, ook in je relatie tot je man of vrouw, dat je oprecht bent. Dat je oprecht bent naar je vrouw toe en de vrouw oprecht naar de man toe is. Als er wat is, dat je eerlijk, zonder veroordeling met elkaar iets kunt delen. Ik voel dit, jij voelt dat. Hoe kunnen we samen? Blijf van elkaar houden. Geef je over aan liefde. Van geven heb ik geleerd van Dirk Scheringa, word je nooit armer. Dat is ook een bijzonder, dat is met liefde vooral. Als je liefde geeft, ontvang je ook weer. Dus doe dat toch vooral. Wees daarin ook oprecht. Puntje 5. Uit het stukje houd van elkaar als broers en zusters. Hier in deze gemeente geldt dat ook. Houd van elkaar. Acht de ander hoger dan jezelf. Hier is niemand meer of minder. We zijn broers en zusters van elkaar en we hebben elkaar heel hard nodig. Vooral in deze coronatijd, waar zoveel verschil is. De ene is heel erg angstig over corona. Een ander is weer wat minder angstig. Dat zal wel wat meevallen. Maar lieve mensen, ga elkaar er niet om veroordelen. Of ga niet door die reden je taken neerleggen. Dat is niet wat de Heer van ons vraagt. De Heer vraagt van ons, verzuim je onderlinge bijeenkomsten niet. Kom hier vooral. En we proberen met alle respect ons te houden aan datgene wat het beste voor ons is. Ook wij willen liever niet ziek worden en getroffen door corona. Niemand wil dat. Maar verzuim dat toch niet. En vooral als christen, ga niet angstig rondkijken. Maar blijf vertrouwen dat ook in deze tijd, deze rare coronatijd, de Heere God een plan met ons heeft. En wat dat precies is, dat weet ik niet. Maar we gaan wel in vertrouwen en geloof verder. En we bemoedigen elkaar op die weg die we gaan. Puntje 6. Blijf wel enthousiast. Wees vurig van geest, leer de Heere. En dat is zo vaak een probleem met mensen. Er gebeurt wat, je hebt wat negatiefs beleefd en dat enthousiasme bekoelt. En je legt de taken neer en ze bekijken het maar. En dat is niet wat de Heere vraagt. Dus ook tegen mensen roep ik op die hun taken hebben neergelegd. Ik weet er niet zoveel van, ik hoor wel eens wat als oudste. Mensen pakken het op. De Heere wil niet dat je stopt. De Heere wil dat je doorgaat met je taak. En dat we hier samen staan en samen dienen. En dat zal gebrekkig zijn, dat zal niet volmaakt worden, maar dat verwacht ik ook niet. Maar blijf wel betrokken bij wat je doet, want de Heere vraagt dat van je. Het laatste puntje, 7, dient de Heere met blijdschap. Doe alles wat je doet voor hem met vreugde, want dat heb ik gelezen, is jouw, is mijn eredienst. Het is een eer voor mij om hier vanmorgen tot eer van God te staan. En ik hoop tot opbouw van de gemeente. Dat laat ik los. Maar ik hoop het wel. Dat ik mag dienen als dienstknecht van de Heer Jezus. En zo hier mag staan. Om hem te eren. Om hem te prijzen. Omdat wat hij gedaan heeft ook voor mij. Thema van nederlaag tot overwinning. Stel je leven in op het geven. Dus je bent niet geroepen om te harken en te verzamelen als christen. Maar we zijn geroepen om te geven. Het leven is te kort. Mag je dan geen geld hebben? Ja, natuurlijk mag je geld hebben. En ik hoop dat heel veel mensen heel veel geld hebben. Want dat is bijzonder en mooi. Dan kun je ook weer meer geven. Kort eigen verhaal, eigen historie. Ik ben door God geroepen als zakenman. Ik was in de zaak en ik had een bedrijf. En God riep mij en ik heb ja gezegd. Ik heb me laten dopen en ik heb me weggegaan. Maar na een paar jaar kwam ik de gelijkenis van de rijke jongeling tegen. De rijke jongeling die bij Jezus kwam en zei van Jezus, ik wil je volgen. En Jezus noemde van hem, eer je vader, eer je moeder en doe dit en doe dat. Hij zei, dat heb ik allemaal gedaan. Wat moet ik meer doen? Dan zegt de Heer Jezus, verkoop alles wat je hebt. Verdeel dat geld aan de armen en volg mij. En toen droop hij af. Want er staat in de Bijbel, hij bezat vele goederen. Ik heb ook een tijdje lang de rijke jongeling gevoeld. Ik heb ook een tijd lang gedacht, Arie, je moet alles verkopen, het geld aan de armen geven. En Jezus volgen. Kijk maar waar hij jou leidt. Ik heb er echt wel een jaar mee geworsteld. Dat was niet makkelijk voor mij. Maar na veel gesprekken en een keer tijdens een dienst ben ik aangeraakt ook toch wel weer door God. Waaruit de broeder tot mij zei, Arjen, jij moet nooit de bron waarvan je bent zakenman, je bron moet je nooit verkopen. Want als je dat verkoopt en dat is weg, dan kun je het geld aan de armen vergeven. En dan moet je zelf ook met je hand opstaan in een zendingsorganisatie. Wat jij moet doen is gewoon zorgen dat je zaak gezond blijft. En dat je zaak maakt tot een bron van rijkdom, voor vreugde, ook voor anderen. En dat heb ik gedaan. En toen ben ik even verder in Lucas gaan lezen. Lucas 9, die staat het prachtige verhaal van het gelijkenis van de ponden. Ook weer over hetzelfde met de talenten. En wat mijn roeping was, ik heb hier het bord meegenomen, was deze tekst. Doet zaken totdat ik kom. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus Christus spoedig gaat komen om zijn bruid, zijn gemeente te halen. En ik was zakenman. En wat God dan maar zei, Arjen, doe je zaken voor mijn eer totdat ik kom. En zo ben ik nog steeds bezig. De zaak is nu overgegaan naar mijn zoon, maar ik doe weer op een andere manier zaken. Maar dat maakt niet uit. Ik sta er nog steeds zo in. Dus blijf actief totdat de Heer Jezus komt. Dat is eigenlijk de boodschap die ik voor u heb. Dit heeft gehangen in mijn directiekantoor ongeveer 20 jaar lang. En ik weet niet, honderden gesprekken gehad met mensen die mij niet kenden. Die mij vroegen, Arjen, wat is dit? Waarom hangt dat bord daar? En dan kon je het vertellen. En zo heb ik heel vaak prachtige gesprekken gehad met niet-gelovige mensen over de Heer Jezus. Bijzonder. Lieve mensen, ik wil graag afsluiten. En ik wil afsluiten dat we gaan staan als overwinnaars. En daarvoor wil ik nog zeggen dat God houdt van jou. God houdt je lief. En hij wil ook jou, met jou je weg gaan. Een weg die bij jou en bij je past. Weet je, het aardse leven is kort. En in dat leven gebeurt van alles. Er is ziekte, er is verdriet, er is rouw, er is zoveel aan de hand. Maar ga staan in de overwinning. Kijk uit naar het hemelse perspectief wat God ons geeft. Ik snap dat het soms moeilijk is. Ook ik ken moeilijkheden. Maar we mogen wel uitzien naar de komst van onze heiland. Tot slot wil ik Openbaring 3 vers 21 lezen als afsluiting. Want dat is de belofte die God ons heeft gegeven. En de Heer Jezus zegt daar. Wie overwint. Dan gaan we over de overwinning. En ga erin staan. Mijn broeder en zuster, doe dat vooral. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten. Net zoals ik zelf overwonnen heb. En samen met mijn vader op zijn troon zitten. Dit is de boodschap die de Heer voor u geeft. Ga staan in die overwinning. En het moment zal komen dat hij jou de overwinning zal geven. En dan kan je zeggen, mijn Heer, ik heb toch niets. Wat ben ik nou geweest? Maar hij zal jou belonen. Je zult een gouden kroon ontvangen, straks in de hemel. Je zult gekroond worden met eer en glorie, omdat je volgehouden hebt, ook in deze tijd. Dat je je rug hebt staande gehouden, dat je staande bent gebleven. Hij zal je daarvoor eren. En hij zal zeggen, ga met mij op mijn troon zitten. Dat is bijzonder. En dat wil de Heer met jou en met jou en met jou thuis ook en ook met mij. En daar wil ik voor danken en dan gaan we nog een paar liederen zingen. Eeuwige God en Vader in de hemel, wat is het heerlijk om kind van u te zijn. Wat is het heerlijk om deze dingen met elkaar te delen. Heer, ik wil danken voor deze ochtend dat we zo bij elkaar mochten zijn en elkaar mochten dienen. Heer, ik bid ook dat uw geest gesproken heeft, dat u de harten heeft geraakt. En wat er gebeurt, dat weet ik niet. Maar Heer, u bent een God van kracht en een God van liefde. En ik wil u danken dat wij op deze aarde uw getuigen mogen zijn, juist in deze tijd. Niet 50 jaar geleden, niet 100 jaar geleden, maar nu. Wij zijn nu uw kinderen. En er wordt nu van ons gevraagd, wat is onze houding? Vader, ik bid u om zegen, om kracht, om bemoedigingen voor ons allemaal. Zo mogen wij ons allemaal opdragen aan uw zorg en bidden om uw onmisbare zegen en kracht. Dit bid ik in Jezus' naam. Amen.